Jim, welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Vers van de Metapers. Ik zit hier weer met Gilles en Lambie en we zijn er helemaal klaar voor. Misschien nog eventjes voor we beginnen, alles wat we hier zeggen is natuurlijk niet financieel advies. We bespreken gewoon wat er gebeurt in de markten. We volgen het hard met OG Studio. En ik zou zeggen, we zijn er klaar voor. Gilles en Lambie,
yes.
Hoe is het ermee?
Goed. U?
Ook goed. Voor het woord van de week.
Ja, het is in relatie met de niet-financiële adviezen van vandaag.
Inderdaad.
Het is wat er gebeurt. En vandaag zeker een goede disclaimer dat er niets moet opgevolgd worden wat we hier tonen of zeggen.
Nee, zeker niet. Dus het woord van de week is pump en dump.
Drie woordjes.
What drie, goes up, must woordjes. Come down.
Ja. Wie steekt van wal?
Kan ook buiten financiële context, maar dat is misschien... Nee, we pump en dump in de markt. In de cryptomarkt een gekend begrip. Voor een token prijs op te pompen en dan terug te dumpen.
Ja.
Easy.
Ja, inderdaad. Het is inderdaad het is vaak ook een soort van scheme, hè, waarbij je met slechte bedoelingen de prijs eerst omhoog probeert te... Je koopt vroeg aan, gewoon... gaat de prijs daar omhoog stimuleren om dan inderdaad alles te verkopen. En dan zijn de mensen die u hebben geloofd en mee zijn gestapt in het project, zijn dan eigenlijk de dupe.
Ja. Eigenlijk een beetje een oplichting. Hè?
Ja, inderdaad. Dus,
het wordt een soort hype gemaakt rond een bepaalde munt. Iedereen gaat erin mee en denkt, oké, dit is de next big thing. Maal 10, maal 100. Maar als het dan ook onderweg is naar die beloofde prijzen, dan dumpt de maker ervan. En dan zit iedereen nog met zijn lege handen eigenlijk.
Ja, inderdaad. Dan is iedereen eigenlijk exit, liquidity. Yep. Misschien het woord van volgende week.
Dat is ook een mooi woord van de week.
Dat lijkt al een cliffhanger.
Dus het is ook wel zo. Ik denk, veel pump en dumps gebeuren ook wel niet uit kwade wil, maar gewoon uit attention dat naar de coin wordt getrokken. En gewoon mensen die het spelletje meespelen.
Want dan is het misschien geen pump en dump. Allee, bij pump en dump zit er wel een intentie achter.
Ja, er zit een mechanisme aan het begin achter. Ja. Maar dan zijn er ook nog altijd de mensen die de pump en dump spelen.
Ja. Het is niet altijd de lanceerder die dat doet. Maar de persoon die de hype creëert, die pumpt wel en die dumpt dan ook. Dus
misschien zit daar ergens wel een verschil met een memecoin. De pump en dump is met opzet... eigenlijk de prijs omhoog jagen en dan alles verkopen. Want een memecoin is misschien een hype creëren rond de munt, maar dan wel erin blijven in het ecosysteem. En de meme of de hype onderhouden of zo. Licht verschil misschien, maar de intentie is wel belangrijk.
Ja, inderdaad. Allee, maar het is denk ik ook, hoe je het zegt, een memecoin is... De mensen die erin blijven, dat is dan de community die er rond gevormd wordt. Ja. Dat zijn dan de apostelen van... van de Doge of de Shiba. Terwijl een pump en dump, dat is meer één persoon of zo.
Select team inderdaad. Hè.
Ja, iemand die inderdaad... dat is minder zo dat community-based gedoe. Mm-hmm. Maar natuurlijk, wat begon als een pump en dump, kan natuurlijk ook als een community verder gaan. Ja. En wie weet, hebben we zijn er een paar communities gelanceerd voorbij week. Want het was de week van de celebrities, of de niet de top celebrities, maar wel de vergane glorie, die plots met...
een schreeuw om relevant te blijven.
Inderdaad, een schreeuw naar aandacht en een token lanceerde.
Ja, het is begonnen met Caitlyn Jenner, die uit het niets een coin op Solana, dacht ik, aankondigde. Eerst werd gedacht dat het een AI-gegenereerde video was van zij die haar coin promoten. Maar dan bleek het echt wel zij te zijn die een coin had gelanceerd.
Ja, inderdaad. Waarom?
Ja, waarom? Dat was voor iedereen wel een raadsel, denk ik. Maar dan is gebleken dat ze samenwerkten met
Sehil of zoiets.
Een dubieuze figuur die haar had geadviseerd, of het team er rond, om een coin te lanceren en die dan te promoten.
Ja, inderdaad. Want die Caitlyn en haar team... Ja, die wisten natuurlijk niks over, of die weten niet zoveel over crypto. Het is niet dat zij, zoals andere celebrities of zo, die daar echt in geïnteresseerd zijn, in geïnvesteerd hebben en zo. Mm. Ja, zij werden dan gewoon benaderd door die Sehil, dat die een beetje een soort van ja, middelman, een soort van een makelaar is.
Je zag er muziek in van,
ja, voilà, let's go. En dus ja, heeft hun dan overtuigd om dat te lanceren, maar ja, er zit niks achter en het is, ja, ik denk dat ze het ook niet zo goed snapt. Ook welk risico, of als ze die allemaal op de nek haalt, want er staat toch haar ex-dochter of stiefdochter, Kim Kardashian, heeft een zware boete gehad voor het promoten van een crypto-coin.
Dat was ook een coin of een NFT, want in de NFT-periode was ze ook vol een bakken die celebrity.
Ik denk dat dat een coin was.
Okay.
Dat was wel niet haar eigen coin, maar die promoten dat wel.
Ja, ze promoten dat op Instagram en daar was dat dan niet duidelijk aangegeven, denk ik, dat er risico's aan verbonden waren, dat het een advertentie was. En dan heeft ze daar een zware boete voor gehad. En ja, als je zo je eigen pump en dump, ook al zet je niet van op de hoogte, lanceert...
Want ja, er zit inderdaad niets achter. Hè.
Nee.
Je koopt een soort geloof, of een soort een loterijticketje eigenlijk, voor de rest in het zak te zetten.
Oh,
inderdaad. Ja, inderdaad.
Maar het kan ook uitdraaien tot een soort meme, wat dat dan anderen ook wel gedaan hebben, die ook de Nanocoin gelanceerd hebben. Zoals Iggy Azalea, die blijkbaar wel geëngageerd is in haar token community.
Ja, inderdaad. Die Iggy Azalea, zijn vergane glorie, heeft... sorry als ik nu alle Iggy-fans heb beledigd. Maar ja, die heeft inderdaad ook eentje gelanceerd, ook op Solana. Ik denk dat ze ook door die Sehil was benaderd. En de Modder token, maar die Modder token is inderdaad wel heeft al zo'n halve meme-status bereikt.
Ja, blijkbaar. Ik heb hier een overzichtje gezien van... alle coins die gelanceerd zijn van celebrities, zijn ze allemaal gekelderd, uitgenomen de Modder token van Iggy Azalea. Maar misschien ook omdat dat wel een meme-status heeft, want Modder, dat is ook zo'n jeugdslang voor om iemand te aanbidden, zo gezegd. En als ze daar meme-coins rond genereert, een beetje een soort cultuur rondbouwt, kan dat misschien wel werken als meme-coin.
Ja, was het ook niet dat ze zo heel... geëngageerd was dat, is ook zo bij haar memes dan, en ook in de podcast denk ik van Threadguy gekomen gisteren, dus dat is wel een andere manier dan die Jenner.
Ja, ze is denk ik inderdaad wel, zij of haar team, ze post regelmatig zaken op haar Twitter en op haar Instagram heeft ze denk ik ook mensen opgeroepen om dat te kopen, dus ook weer,
dangerous.
Ja. SEC-gewijs, moeilijk. Ze posten zo'n memes, of wanneer zij zo'n Madonna is of zo. Niet Madonna, maar de echte Madonna, de heilige maagd Maria, de Mother, met de apostelen. Ze post, denk ik, ergens, heb ik een tweet of een meme zien verschijnen waarbij ze, zogezegd, Vitalik Buterin, de oprichter van Ethereum, borstvoeding geeft. Ik weet niet, het zijn allemaal van die rare dingen. Ook soms zo half erotisch, dat ze een foto van haar billen stuurt en dan zo pump it of zo. En de token was ook op een bepaald moment op sterven na dood. Het was een duidelijke dump. Maar dan had er een MATLAB, een van de grootste projecten nu op Solana, had dan een soort van honorary NFT voor haar gemaakt, profile picture. Die heeft zij dan ook als haar profile picture op Twitter gezet. En plots geloofde de community terug in haar. En is de token helemaal weer naar boven gegaan. En nu zit het inderdaad bijna aan 200 miljoen market cap. Ik denk 170. Dus ja.
Al meer dan alle album sales.
Nu dat je daarnet Vitalik zei, ik denk dat hij ook zo een hele tweet had gezet. Van hoe dat deze trend echt een beetje kloten vond voor het hele ecosysteem. En in diezelfde tweet had hij gezegd van in de NFT-periode was het minder erg. En dan gaf hij het voorbeeldje van Ashton
Kutcher en Mila Kunis.
Die dan zo hun Stoner Cats hadden gelanceerd. Dat vond hij zo minder erg gegeven dan deze.
Daar heeft hij zelf aan meegedaan ook. Hè?
Ja, dat is promo video.
Misschien daarmee.
Maar op zich is er ook wel, achter dat Stoner Cats verhaal zit ook wel iets achter. Die wouden eigenlijk een soort van... nieuwe serie lanceren van cartoon katjes. En die gingen eigenlijk met de funds die erop gehaald, die serie produceren. En niet alleen daar, ze gingen ook mensen, een beetje zo het Kayadita-verhaal, ja. Mensen die Stoner Cat NFT hadden, mochten dan inspraak hebben in het verhaal, die mochten dan meewerken en zo. Dus op zich was dat een cool verhaal. Ze zijn daarvoor veroordeeld geweest door de SEC en ze hebben alle NFT's moeten terugbetalen aan de kopers.
Okay. Ja. Maar die afleveringen zijn wel gemaakt geweest, hè?
Ja, of toch een paar inderdaad.
Maar het was allemaal token-gated, dus de populariteit was eigenlijk onbestaande, denk ik. Het was gewoon een aankondiging en dan wist niemand nog hoe dat eruit ging zien of wat dat er allemaal speelde.
Ja, inderdaad. Maar die zeker wat er nu gaande... Allee, zo die... Er zit niks achter, hè. Dat is een beetje het probleem. Ja, het is inderdaad heel schimmig, hè, door die figuren zoals die Segel. Er zijn ook bij die Iggy Azalea zijn er nu zaken naar boven aan het komen dat er eigenlijk al heel veel tokens gekocht werden voordat zij begon te tweeten daarover. Dus ja, duidelijk insider trading. En dan werden die eigenlijk na die eerste tweet verkocht en dan hebben die mensen daar eigenlijk voor 2 miljoen winst gemaakt en zo. Dus ja, dat is helemaal... Ik kan al vertellen, ik begrijp, en dat is natuurlijk niet waarom de technologie zo goed is. En dat is een beetje wat Chris Dixon ook zegt, hè, het casino versus de computer.
Ja,
dit is vol een bak het casino. En alle slechte vooroordelen die er zijn over crypto, die worden nu natuurlijk terug weer naar boven gehaald. En terecht ook, want wij vinden dat hier wel semi-grappig. Maar er zijn ook veel mensen die waarschijnlijk veel geld zijn kwijtgeraakt. Het is weer een typische slechte financiële use case ervan.
Ja, uiteindelijk is het een scam. Hè. Als iemand zegt nu van crypto is een scam, ja, in dit geval vind ik wel.
Ja, inderdaad. Zeker. Want zoals je zei met dat lijstje, hè, het is enkel bij Iggy Azalea dat mensen dan misschien winst hebben gemaakt. Ja,
voorlopig.
Hè. Voorlopig. Als... Bij al die andere mensen zijn ze meer dan de helft van hun geld kwijt.
Ja, zeker. En ook, hoe lang gaat dat nog duren? Dat is... Ook wel geen munt waar er nog een heel ecosysteem rond gaat gebouwd worden.
Nee.
Dat zal niet,
maar het is natuurlijk wel een interessante dynamiek nu, om weer eens te zien, die munten en die memecoins, die hebben weer alle wind in de zeilen, hoe dat al is ten opzichte van NFT's. Ik denk dat die Iggy Azalea had op één dag 120 miljoen of zo is aan trading volume, wat eigenlijk hetzelfde was als NFT's in een hele week. En het PP... Pepe, de memecoin, is nu 7 miljard waard en is meer waard dan alle NFT-collecties die er bestaan samen. Dat is wel eigenlijk insane, toch? Hè?
Ja, dan vraag ik me af waarom die wel en een modder niet. Is dat dan, dat is gestart met een celebrity, dus dat is wat sketchier, maar uiteindelijk is het ook gewoon iets dat ontstaat.
Ja, ik denk dat misschien... Allee, want PP zijn ook wel misschien zo wat donkerder kantjes.
Ook zo begonnen waarschijnlijk. Maar, door Nessa Hill, die daar ergens achter zit. En let's go, memes. We pakken de juiste influencers en het is vertrokken. En dan wordt het effectief iets later.
Maar is het iets? Is het niet gewoon altijd een meme?
Het is een heel ecosysteem. Hè. Het is meer als... Het is een meme die vertaalt in een memecoin. En mensen zijn daar altijd mee bezig.
Maar ik denk dat het verschil is, de meme van de Pepe, die groene kikker, die bestond al. En dat was al internetcultuur.
Ja. Ja,
dan heeft iemand daar een coin van gemaakt.
Wat trouwens niet de eerste was van Pepe.
Ja, en ik denk ook dat bij deze coin, dat er een bepaald moment al, dat de developers al eens een zware dump hebben gedaan. Een bepaald moment. Er zitten ook risico's aan. Maar natuurlijk, na een tijd wordt dat groter en groter en groter. En dan wordt dat... Inderdaad, zo een echte memecoin, zoals Shiba en Doge er zijn. Ik denk dat Pepe de derde grootste is. Oh,
Doge gaat al meer dan 10 jaar bestaan ondertussen.
Ja, maar in C zit daar toch ook niets achter?
Nee, dat is gewoon een geloof.
Ja, voilà. Geloof. Het is een soort cultuur dat gecapteerd, okay.
Ja,
en vertrouwen.
Gedrag dat uit als ik ben een fan van die meme of die stroming.
Oh.
Maar je kunt er ook niet echt iets mee doen.
Nee, dat is wel een... Dat is wel een goede, iets goed gezegd, een cultuur die gecapteerd.
Ja.
Want dat is eigenlijk bij heel dat Doge-verhaal in de vorige bullrun, heb ik daar een paar podcasts over gehoord, over mensen die eigenlijk, jongeren, die in Amerika niet meer geloven in het financieel systeem, die zeggen het financieel systeem is rigged. Wij gaan nooit een huis kunnen kopen. Onze ouders en zo, het allemaal makkelijk, maar wij... Dus wij moeten wel... Als we ooit iets willen, financieel succesvol willen zijn, moeten wij wel zo van die risico's nemen, zoals Doge of zo. En dus, ja, dat is dat ongenoegen dat gecapteerd wordt, is een beetje, zoals Vlaamse Belang, die zijn nu ook zo groot aan het worden, die capteren ook dat ongenoegen. Dat is eigenlijk een memecoin die het ongenoegen in het financiële systeem capteert en waarom dat zo populair is en groot is. Allee, het is ook ergens triestig, hè, dat verhaal.
Ik heb wel ooit een hotel in Zanzibar gezien waar je Dogecoin kon gebruiken om te betalen. Dus toch toepassingen.
Ja, maar er is sowieso wel een toepassing. Allee, kun je van een toepassing dat je daarmee kunt betalen. Maar dan nog, er zit niks achter, behalve een geloof achter die...
Ja, het is inderdaad een beetje het casino geworden, waar dat je geloof aan hecht, in plaats van een financieel systeem die nu bestaat.
Ja, en het is een echte community, hè, van allemaal like-minded mensen die ook daarin geloven. Maar natuurlijk ook veel mensen hun broek aan het scheuren.
De uber-crypto-guy zou nu zeggen van fiatmunten zijn ook op geloof gebaseerd.
Ja, dat is. Ja, het is een consensus dat je als maatschappij maakt, hè, van hiermee betalen en dat heeft waarde.
Ja, dus de consensus kan shiften.
Ja, sowieso. Ja, ik denk, er is ook al meer consensus aan het shiften richting bitcoin of zo.
Mm-hmm.
Er is wel een verschil, denk ik, tussen consensus rond fiat geld, bitcoin en dan zoiets als Doge of zo. Maar het is wel interessant en om misschien bij het... Dat is geen echt per se een crypto of een casino case, maar weer een, ook in mijn ogen, je moet niet akkoord met mij zijn, minder goede case weer van het hele Web3 gebeuren is Cristiano Ronaldo, die weer al een NFT-collectie lanceert op Binance, de vierde al. Thoughts?
De vierde. Die blijft gaan. Ook blijven voetballen. Als een oud is die 39.
38,
ja. Die zal een heel goed contract hebben met Binance, dat hij nog altijd actief blijft in dat ecosysteem ook. Toch wel niet ongecontesteerd, Binance-ecosysteem.
Wel all-time high, BNB-token.
Wist ik niet.
Ik was verbaasd. Ja, ik volg het ook niet zo hard, maar ik zou toch denken met de veroordeling van CZ. Misschien is er een link, is het wel een meme-coin geworden.
Dat blijft wel een van de grootste ecosystemen in de crypto-wereld, Binance.
Inderdaad.
Maar zijn er eigenlijk veel NFT-projecten die op de Binance-chain draaien, los van die Cristiano-tokens?
Ja, ik denk het wel. Het is ook een EVM-chain, dus. Maar niet de... Ik kan nu zo niet top of mind een groot NFT-project noemen. Maar ik denk dat Binance is bekend geworden met hun shitcoins ook vooral. Dus daar zijn ze ook groot mee geworden. Die zijn er wel heel veel.
Okay.
Ja, ook hun Binance stablecoin, de BUSD, die is ook heel, heel hard in gebruik. In delen van de wereld. Ik denk dat ook wat verder van ons zit. Maar.
Ja, ik kan zo nooit echt Binance op dezelfde hoogte zien als een Solana of een Ethereum, als chain waar er activiteit op gebeurt of dat er tokens op zitten. Dat lijkt mij altijd zo aan een corporate afgeschermde chain die zo obscuur is. Kan mis zijn, maar...
Ja.
Dus die NFT's van Cristiano nu, voor mij lijken die heel gecentraliseerd te zijn ergens.
Ja, inderdaad. Ik denk ook bij Cristiano, er is weer zo wat geld uit je fans slaan. Dat is niet zo... Ik weet niet of er echt... Er zit waarschijnlijk wel zo wat utility in. En als je een heel... Het is een beetje de loterij. Als je een super rare hebt, dan mocht je met hem op de foto gaan. En mocht je met hem een balkje trappen, maar de kans dat je dat hebt. En voor de rest zeg je er niet zoveel mee. Het is ook niet dat hij daar buiten een community uitbouwt of zo. Die zit inderdaad ook weer op dat Binance Launchpad. Ik heb ook altijd dat moeilijk gevonden, daarom dat ik nooit zo veel onderzoek heb gedaan naar Binance. Maar ze hebben die exchange en dan hebben ze daar... Die chain ernaast en zo, in welke mate kun je dan... Alleen moeten die twee samen zijn.
Oh.
Maar ondanks als ik aan het denken, misschien brengt ons dat nu even op een zijspoor, maar met Coinbase is dat ook wel nu zo'n beetje met base. Hè, dus, en daar is iedereen fan van, ben ik eigenlijk ook zelf fan van. Dus ja, misschien... Maar ik weet niet, toch, bij Binance heeft dat zo iets meer, in mijn ogen, zo wat... andere, ja, oké. Okay.
Het is ook een iets nieuwer ecosysteem, Binance. Die zijn later gekomen, die hebben denk ik iets meer nu de groeipijnen. Maar ik zie dat ook nog wel tot een soort Coinbase-systeem. Want die doen effectief inderdaad alles. Die hebben ook wallets, trust wallet is van Binance. Die hebben ook ventures, die zitten overal tussen een beetje.
Ja, ik denk wat bij mij wel zo wat stoorde of zo, maar misschien heb ik het verkeerd begrepen, is dat Binance zich als ook zo meer als L1 wilt positioneren. Ja. Ten opzichte van Coinbase met Base is dan duidelijk een L2, ja. Ze hebben geen eigen token. Allee, ze bouwen eigenlijk verder op Ethereum. Ja. Ze willen niet zelf de L1 creëren die alles opsloopt. Dat is misschien zo... Ja.
Dat is meer...
Voor mij zit daar ook wel het verschil. Dat je dan eigenlijk alle tokens in handen hebt als L1 alles op je chain hebt, maar nu ja, Base zit op Ethereum, is toch wel gedecentraliseerd. Kun je toch wel ook minder misdoen, denk ik.
Het is, want Binance Smart Chain is eigenlijk ook hetzelfde systeem als Base. Het is ook gebruikt heel het Ethereum-systeem.
Ah, ja, toch.
Het is gewoon puur uit marketing, denk ik, dat zij zich meer profileren als wij zijn echt de chain.
Mm-hmm.
En Base doet dat veel slimmer, van ja, wij leveragen als een layer toe Ethereum.
Het zet hem ook in de naam misschien, hè. Het is niet de Coinbase Chain, het is de Base Chain.
Ja. Ik denk, ja, het zijn redelijk gelijkaardige dingen, maar het is gewoon puur een, hoe dat overkomt.
Ja.
Verhaal, denk ik.
Ja.
Misschien een...
Ik wou nog toevoegen, Cristiano, je mist de kans om ooit de CU token te lanceren.
Ja. Pas op, ik ging hem niet op idee. Ja.
Als je luistert, Cristiano.
Zeker met de meta van de celebrities nu.
Ja, het EK komt eraan.
Doet hij mee?
Ja, tuurlijk, is geselecteerd.
Ja, uiteraard, ja.
Portugal, sterke ploeg. Dus.
Oh. Ja. Het komt er nog.
Misschien nog ook interessant op Solana. Op Solana heeft PayPal nu ook een stablecoin gelanceerd. De PUSD.
Mm-hmm. Ja, ik denk... stablecoin op Solana. Maar ik dacht dat ze het ook al redelijk lang hadden aangekondigd dat ze een stablecoin gingen doen. Maar het is zo een nieuws dat een beetje uit mijn gedachten verdwenen was. En ik had ook eerder verwacht dat het op een EVM-chain dan ging zijn. Of op Ethereum zou niet logisch zijn, maar toch op een layer 2 ergens of zo. Dus blijkbaar niet op Solana.
Ja, ze hebben natuurlijk die high transaction throughput. Dat is heel belangrijk voor hen, en dan is Solana natuurlijk wel goed in. Dus het makes wel sense.
Mm-hmm.
Oh. En ze hebben ook eigenlijk samen met het Solana-team gewerkt aan die token, een token extension, een soort van extra functionaliteit die je dan kunt bakken in smart contract of in hoe die Solana blockchain werkt, waarbij privacy gegarandeerd wordt. Dus wanneer PayPal USD stuurt op Solana, van ik naar u bijvoorbeeld, dan ga je kunnen verbergen of ga je niet kunnen zien hoeveel. Je gaat kunnen zien dat er een transactie is, maar niet hoeveel. Als ik u $69 stuur, gaan ze niet kunnen zien dat het 69 is. Ze gaan gewoon zien dat er een transactie is gebeurd tussen u en mij. Wat ook wel een interessante feature is. En ik vind extra interessant is dat PayPal daar dan ook wel moeite in doet en in steekt. En eigenlijk zo die adoptie mee voortrekt.
Inderdaad. Ik zou, dat je dan nu zegt, die feature, omdat die privacy feature. Ik had nog een interessant gesprek vanmorgen met iemand. En het ging over Gnosis Pay. Dat is ook, die hebben nu een betaalkaart uitgebracht, waardoor je zo rechtstreeks crypto dat in een soort safe zit, kunt spenderen in eender welke winkel, omdat dat op het Visa-netwerk trekt. En daar was hij zijn argument ook van. Ja, als je die kaart, als je iemand vlak voor je ziet staan in een koffiebar en die betaalt dan mijn kaart en je ziet het bedrag, kun je eigenlijk direct in de blockchain gaan opzoeken wie dat is, hoe al zijn funds gelopen hebben. En dat eigenlijk wel een soort privacy een risico is voor sommige mensen. Dus was dat ook het argument van, ja, die moeten daar ook aan werken om dat ook op een nieuwe layer te trekken, zorgen dat dat gebundeld wordt dat ook verdwijnt. Maar ik vond dat wel een interessant topic. Zo van.
Ja, want bij Gnosis is dat nu nog niet. Dus dan zou je dan...
Ja, nu bij Gnosis ja, steekt je dus je dingen in een safe. En als je dan spendeert, gaan die transacties over. Maar ja, zo zouden we die transacties direct kunnen terugtracken. Als iemand zijn kaart... Allee, het zal wel wat werk zijn om het te vinden, maar technisch gaat het.
Nieuws nu uit de virtuele wereld. Adidas heeft onlangs weer een spraakmakend sale gedaan op Roblox. Het gameplatform. Ze hebben daar een necklace verkocht. Alleen een ketting voor ongeveer een $20,000. Dollar. Het interessante was ook dat het een aangekondigde sale en dat was in 3 seconden... Eigenlijk, was eigenlijk gewoon instant uitverkocht.
Dat is crazy eigenlijk, want het zijn geen blockchain-items nog niet, maar het is wel interessant om te denken van het concept van digitale items, de waarde wordt meer en meer bevestigd van digitale items en ook... Ja, het feit dus dat mensen dat daar effectief aan geven om hun avatar beter te maken, dat is een opvallende trend.
Ja, Adidas toont eigenlijk aan dat digitale identiteit, dat wel ergens een ding is voor jongere generaties of voor met hun verkoop nu. Lamborghini heeft onlangs een gouden stierenkop verkocht voor ook ongeveer $20,000. Dat was toen de tweede, nu is dat de tweede hoogste verkoper. Er zijn verschillende merken, bijvoorbeeld Cutie Bandana heeft een verkocht. 99 items voor ongeveer $1,000, maar die zijn nu al $17,000 in de secondary markt waard. Ja, het is wel interessant om te zien dat al die digitale items, die gewoon puur fashionable zijn, wel een waarde hebben voor dat Roblox-publiek.
Mm-hmm. Ik vraag me dat wel af, wie koopt dat? Dat zijn toch vooral kinderen die erop spelen, hè?
Ja.
Wie koopt er voor zijn zoon of dochter een golden bullhead van 18k?
Ja, goeie vraag. Maar je ziet meer en meer ook merken, een Lamborghini of zo, dat is misschien ook ouder. Die jongeren worden ook ouder en ouder. Dat is een soort van nieuw marketingkanaal.
Het zit er nu wel in gebakken, zou ik zeggen, bij die jongere generatie. Die vinden dat nu echt gewoon normaal. Ja. Dat er voor een digitaal asset betaald wordt, of dat je een avatar daarmee upgrade of styled, like dat je wilt. Oh. Dus dat zit er wel in gewoon.
Ja, inderdaad. Ja, uit een studie blijkt dat 56% van de Gen Z-jongeren op Roblox, die vindt het uiterlijk van een avatar belangrijker dan hoe ze er in de fysieke wereld uitzien. Ja. Dus ze zouden liever geld spenderen aan een virtueel item dan dat ze kleren zouden kopen in de winkel om de hoek. Ja, fascinerend, toch?
Ja. Zelfs 56% klinkt misschien niet zo heel veel, maar zelfs 10% zou ik al heel veel vinden.
Dat is al meer dan de helft eigenlijk. Ja, voilà, hè. Ja. En natuurlijk van een bepaald segment die op Roblox zitten. Maar toch straf. En ook 50% van die mensen zegt dan dat ze, als ze iets in de virtuele wereld van een merk zouden hebben, dan zouden ze dat ook kopen. Of zouden ze geneigd zijn om daar ook in de echte wereld iets van te kopen. Dus die link tussen fysiek met uw merk aanwezig zijn, daar eigenlijk een kanaal vinden voor virtuele klanten, om die dan ook in de fysieke wereld te gaan bedienen, dat is wel iets.
Ja, we maken meer en meer de brug tussen digitaal en fysiek dan. Hè.
Ja, inderdaad. Dus,
het is niet meer dat er... Ja, nu eigenlijk ook al, iedereen leeft ook al digitaal tegenwoordig. Ja. Maar dan als je nog een keer de fysieke items naar digitale gaat trekken en vice versa.
Ja, inderdaad. Ja, het was zo vroeger, was er een... Het was nog een interessante shift misschien. Er werd vaak gesproken over hybride commerce, dat je eigenlijk zowel in de fysieke wereld als in de digitale wereld via e-commerce je producten moest aanbieden en vindbaar moest zijn. Maar die hybride commerce die schakelt misschien ook naar hybride identiteit, waarin mensen zowel hun digitale identiteit als hun fysieke identiteit hebben en ze die daar ook eigenlijk door merken willen zien in bevestigd.
Ja, 100%.
IKEA was ook nog actief op Roblox.
Zag ik vandaag nog passeren dat IKEA eigenlijk een virtuele winkel heeft gelanceerd in Roblox. En je kunt er echt de functies vervullen dat de medewerkers van de IKEA zelf doen, om te leren hoe dat is om in een IKEA te werken. Dus je kunt Zwitserse baltjes opscheppen of het magazijn ordenen. En dat is ook betalend.
Ja, ik wou net zeggen, het is echt een job. Dus
het is echt een digitale Roblox-job.
Ze recruteren mensen dus daarvoor.
Ja, dat is inderdaad de bedoeling, om mensen warm te maken, met te laten voelen hoe dat is om in IKEA te werken, en dan te recruteren.
Ja, ik denk dat ze €13,5 per uur betalen, dollar. Dus je kunt geld verdienen door de virtuele economie actief te zijn.
Play to earn.
Vraag me af, wat zou nu voor die generatie, zou dat echt leuker zijn dan echt in de IKEA? Of
maar er zijn toch ook van die spelletjes die zo in een fastfoodketen dat je in de keuken moet werken, dat je zo je burgers moet maken voor je klanten en zo.
Ja, ja.
Dat zijn populaire spelletjes. Hè.
Ja, waar, inderdaad, ja, inderdaad. Ja, ik denk dat het zo eerder een soort van HR stunt is of zo, ja, maar ja, het is wel interessant. En, ja, je kunt zo wel jongeren of nieuwe klanten aan je binden op die manier. Als jij ooit misschien een vakantiejob in IKEA hebt gedaan in Roblox, dat je misschien wel een lifelong fan van IKEA.
Het zou misschien ook wel nog nice zijn als dat echt een werkelijke impact heeft als je digitaal iets doet, dat er bijvoorbeeld in het magazijn iets echt tot teweeg brengt of wat. Dat je zo'n, digitaal een robotje bestuurt en dat dat in een echt magazijn dan ook het geval zou zijn of zo.
Ja, maar ja, dat is, met drones is dat al vaak. Hè. Ah, ja, drone operators, dat, ja, in militairen is dat soms, maar ook bijvoorbeeld vanaf afstand met vrachtwagens rijden soms en van die toestanden. Dat zijn eigenlijk, die dingen kunnen soms al heel semi-automatisch rijden, alleen bij moeilijke zaken wordt er dan naar de controlekamer overgeschakeld. Ja. Van op afstand wordt die dan bestuurd, dus ja, dat is zeker...
Binnenkort race-spelletjes gelijk Gran Turismo. Dan op Gran Turismo spelen en in echt rijdt uw auto ook.
Ja, maar drone races bestaat al. Dat is al vrij groot. Dus,
Ik ben ooit nog naar zo'n drone race geweest op de Kunstberg in Brussel. Dat was al nog indrukwekkend. Ze zaten er allemaal in een race-stoel met een brilletje op.
Ja.
Atleten eigenlijk.
Ja, na het e-sport. Met zotte reflexen hebben. Ja, ja. We blijven in de sportwereld en Nike heeft met Artifact Creative gelanceerd, chill.
Ja, inderdaad. Ze hebben getweet dat ze mainstream gaan met Artifact. Dus de sneakers die ze al eens voor de cryptowereld hadden uitgebracht, gaan ze nu in de sneakers-app lanceren.
Ja.
Dus een
hele fysieke sneakers.
Ja, fysieke sneakers. Ja, sorry. Ja, inderdaad. Belangrijk om het onderscheid te maken in onze wereld. Ja,
weet je nooit natuurlijk.
Maar dus inderdaad op een app die, ja, die heel gekend is onder een heel groot publiek bij jongeren. Gaat ook vaak over exclusieve sneakers waar ze als eerst op de lijst moeten staan om een te kopen. Waar ook een hele secondary market op is. Gaan ze nu 1000 Artifact sneakers lanceren. Aan $220 per stuk. En ja, het is een beetje afwachten wat het effect gaat zijn. Maar ik denk, het is een kleine oplage, dus de interesse zal er wel zijn om te kopen, denk ik. Ook bij mensen buiten het Web3-publiek.
Ja,
dat zou de bedoeling moeten zijn in deze.
Ja, inderdaad. Het is een goede test. En het is wel interessant om te zien. Het is Artifact een soort van remake van een klassieke Nike-sneaker. Die ze dan inderdaad eerst aan hun Clonex, hun NFT-community, hebben verkocht.
Ja.
Ik denk dat ze nu dat er twee kleuren beschikbaar gaan zijn op het sneakersplatform, terwijl de NFT-community kon er 5 kopen, dus er zijn nog wel voordelen.
Ja.
En wat ook wel interessant is dat die van Artifact hebben deze week ook getweet dat eigenlijk ze zien die sneakers als modulaire dingen waar je eigenlijk componenten op kunt zetten, af kunt halen. En ze hebben eigenlijk ook de 3D-files van bepaalde van die modulaire dingen vrijgeven, waardoor mensen zelf iets kunnen ontwerpen en dan via een 3D-printer dat kunnen printen.
Ja.
En dus op hun sneakers kunnen zetten. En dus eigenlijk om op zo die manier ook weer zo het modulaire, wat je dan misschien meer in de digitale wereld hebt en wat makkelijker is met de verschillende threads en de verschillende dit en dat, dat ze dat eigenlijk ook zo naar de fysieke wereld willen brengen en mensen zo ook meer hun creativiteit en identiteit kunnen uiten.
Pimp your sneaker.
Pimp your sneaker, inderdaad.
Ja, dat is
wel cool. Het is inderdaad wel een goede test om te zien als dat merk aansluit bij het mainstream publiek meer. Ik ben ook benieuwd of dat er veel gaan zijn die hun eigen sneaker dan ook pimpen.
Ja, dat is natuurlijk. Je hebt dan een 3D-printer nodig. Je moet er die files kunnen maken, opstellen en zo. Maar het is wel een cool concept.
Ja. Zie je dat dan eerder ook als kunstenaars die misschien een... zoiets gaan lanceren en het voor u doen en dat je van bepaalde kunstenaars kunt collecten, dat je dan of
van bepaalde sporters die hun eigen elementen maken of zo, dat je kunt downloaden en printen.
Ja.
Kan misschien ook.
Ja, inderdaad.
Veel mogelijk.
Zien het laatste crypto-consumer nieuwtje, Coinbase, een Coinbase wallet. Dat weer heel veel plannen. Ze kondigen On-Chain Summer aan.
Ja.
Tweede zomer al.
Wat mogen we daar allemaal van verwachten?
Het is om in de zomer actief te blijven en te blijven bouwen, denk ik, in de crypto space. Dus zo geven ze ook grants naar projecten die gemaakt worden in het ecosysteem, dacht ik. Vooral ook op het Base-netwerk. En vorig jaar waren daar merken zoals Coca-Cola bij, die ook iets deden op hun chain. Dus nu zijn er terug veel challenges dat mensen of groepen kunnen doen om rewards te krijgen of grants vanuit het ecosysteem. Dus die steken wel heel veel moeite en funds ook in het ontwikkelen van dat ecosysteem van Base.
Ja, inderdaad. Ja, het is inderdaad een soort van collectieve oproep om samen dingen te bouwen. Ja. Elke jaar is dat dan met een thema. Ze doen een grote build-a-ton. Dit jaar wil ze echt focussen op consumer crypto-applicaties. Op zaken gewoon makkelijker maken dat de gewone mens iets interessant kan doen met de blockchain-applicaties. En je hebt bedrijven zoals Stripe zijn dit jaar sponsor van het On-Chain Summer gegeven. Shopify. Dat zijn dan de grootste niet-crypto-bedrijven die daaraan meedoen. Het is wel interessant dat ze dan ook veel inzet op social experiences. Ze zijn ook met hun nieuwe wallet, zijn ze met die smart wallet, zijn ze grote stappen aan het zetten. Hè?
Ja, inderdaad. Dus dat het gaat veel gemakkelijker zijn voor de niet-Web3'ers om nu gewoon eigenlijk de wallet te downloaden en dan ook niet direct met die seed phrase te sukkelen.
Die 12 woorden,
inderdaad. En ook dat je een manier hebt om je wallet te recoveren als je iets misgedaan hebt. Dus dat is altijd eigenlijk een beetje het probleem geweest van custodial wallets. Dat je veel fouten kunt maken.
Want nu zou het werken met passkeys, toch? Hè?
Ja.
Wat ook gebruikt wordt in andere services soms, zoals Google of een Apple ook. En het principe is dan dat je geen code meer moet ingeven of een wachtwoord meer moet gebruiken. Of tweestaps verificatie valt dan eigenlijk ook weg. Dat je dan zelf op je device de sleutel bijhoudt, de privésleutel. En dan op de server van de service wordt dan eigenlijk de publieke key of de platform key gehouden. En enkel met die twee kunnen de connectie maken en verifiëren dat jij het zijt.
Ja, inderdaad. En ik denk dat voor het Ledger, met hun stacks, dat zij daar ook mee werken met die passkey, en dat jij die Ledger gaat kunnen gebruiken, ook als soort van two-factor authentication mechanisme in de toekomst. Okay. Maar dat terzijde, die smart wallets, wat daar ook interessant aan is natuurlijk dat je een gas fee, hè, de commissie die je moet eigenlijk soms betalen per transactie, dat je die kunt sponsoren. Dus dat iemand nieuw die nog geen wallet heeft en dus ook nog geen geld heeft om die transactie te sponsoren, ook al is dat een klein bedrag, dat hij dan niet moet, dat hij daar eigenlijk niet zelf moet betalen, maar dat je als bedrijf of als organisatie, bijvoorbeeld een digitale loyaltykaart, iedereen kan nu je digitale loyalty punten of je digitale loyalty stickers collecten in 1, 2, 3. Je moet gewoon een Coinbase wallet hebben, maar je moet geen moeilijke wachtwoord meer instellen. Je hebt geen eigen crypto meer nodig. Alles wordt eigenlijk voor u gedaan. Op 1, 2, 3. En dus de usability gaat heel hard naar omhoog. En dat is wel een goede stap natuurlijk.
Ja, zeker. Yes. Er zullen veel meer mensen zijn die nu wegvinden naar zo'n journeys, digitale journeys, denk ik.
Ja, inderdaad. En het wordt ook gewoon, wanneer het makkelijker wordt, komen ook gewoon de echte voordelen van crypto, Web3, blockchain, on-chain, komen die naar voren. Hè? Bijvoorbeeld ook nu, ik heb het met jullie getest, ik weet niet van wie van jullie het heeft geclaimd, maar gewoon het versturen van een dollar on-chain via een sms'ke. Ja. Dat is wel gierig.
Cheap ass.
Dus ik heb een halve dollar gewoon via WhatsApp eigenlijk verstuurd naar in onze groepschat, naar jullie, en dan...
Ik was er mee weg.
Ja, ik had inderdaad gezien dat het niet meer beschikbaar was.
En hoe werd het
was,
zo lang?
Ja, dus ik heb de Coinbase wallet dan al op mijn gsm geïnstalleerd. En het was inderdaad gewoon echt in de WhatsApp de link openen. Mijn wallet opende direct en ik kon direct op claim een halve dollar drukken. En dat zat in mijn wallet. Easy. Nee,
stuur je hem nu maar terug.
Ja, straks terugbetalen.
Gegeven is gegeven.
Want, ja, natuurlijk, je kunt ook al betalingsverzoeken sturen via KBC, ja, en zo. Maar het is wel, hier is eigenlijk geen bank bij, ja, bij aan te pas gekomen. Het is gewoon een rechtstreeks dollar van mijn digitale wallet naar die van u. Ja. Nee, halve dollar. En dat is wel ook heel snel. Hè. Vanaf dat ik verstuur, vanaf dat je dat claimt, ja, die settlement gebeurt bijna instant. Transactiekost is ook minimaal. Ja, fascinerend. Allee, ik word er wel warm van.
Ja, zeker. Het hoeft niet alleen een munt te zijn. Hè. Het kan ook bijvoorbeeld een NFT zijn of zo, dat je stuurt, dat je claimt, die recht heeft op iets anders of zo.
Oh, verjaardagsuitnodigingen.
Ja, ja, inderdaad, inderdaad.
Ja, en ook veel meer, want het is nu een halve dollar, maar je zou een fractie van een cent ook kunnen sturen naar mij.
Ja, 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 inderdaad. Hey,
dat is ook, dat kun je ook niet met banking apps. Zeker niet omdat je de frictie hebt tussen verschillende banking apps dan, en dat zit niet direct in dingen. Dus dat zijn werkelijke problemen die opgelost worden.
Ja, inderdaad. En wat ook nog wel interessant was, Lambie, dan kijk ik naar u als creatief. Mm-hmm. Hoe Coinbase hun... Ja, de brand assets eigenlijk, hè, het logo, de kleuren en zo, de typo, allemaal heeft van die on-chain summer heeft, ja, vrijgegeven of heeft, wat ze daarmee hebben gedaan. Mm-hmm.
Ja, kon je dus ook claimen of ja, minten eigenlijk, die brand assets. Wat dat in principe ook zou kunnen met een downloadknop in feite. Maar dat zit er wel als creator misschien in het ecosysteem, die dan ook enkel voor de creators toegang heeft tot ja, andere toepassingen of zo. Dus dan heb je inderdaad wel een gedecentraliseerde brand, dat iedereen zo eigenaar van is. En er dingen kan mee doen. Maar het is wel, ja, goed om ook je publiek zo wat in kaart te brengen, denk ik, of te segmenteren. Dat je weet, die doelgroep zijn de creators, dat zijn developers of zo, dat zijn collectors of zo.
Ja, want je kunt ook, hè, dat is dan ook weer interessant, als je dan superfan bent van u, kan ik er 10 minten bijvoorbeeld, ja, en heb ik 10 collectibles, heb ik je ook 10 keer betaald. Terwijl, ja, ik vond het gewoon een interessant experiment, ik heb er dan maar eentje gemint, ik ben dan $3 gekost. Ja, een interessante nieuwe manier die nu nog niet matuur is, denk ik, voor het is niet dat dit systeem het systeem van IP voor creators gaat oplossen, maar het is wel, denk ik, een eerste stapje richting waarop verder kan gebouwd worden.
Ja, zeker.
En hierbij aansluitend nog een ander interessant experiment was ook in de mediasector, waarbij een artikel van Fortune Crypto over Jesse Pollack, de founder van Base ecosysteem, werd geïnterviewd. Dat artikel stond achter de paywall en heeft Jesse samen met het Base team met hun samengewerkt om de artikel in plaats van achter de paywall te zitten, als mint open te stellen. Dus mensen konden de artikel lezen, konden de artikel minten. En dus, ze hebben nu ongeveer $13,000 daarmee verdiend. Gewoon door iedereen die dat artikel kon collecten. Want natuurlijk, het is niet representatief. Het is niet dat elk artikel dat je dan zou te collect zetten, bij ons spreken, dat zoveel geld zou opleveren. Maar het biedt weer een interessante inkijk in een mogelijk nieuw businessmodel. In plaats van alles achter een paywall zetten, eigenlijk alles beschikbaar zetten, maar de mensen die het willen verzamelen, omdat het belangrijk is voor hen, omdat dat deel uitmaakt van identiteit, of omdat die de auteur of het bedrijf willen steunen, kunnen het wel collecten. Mm-hmm. En daar, met die collectors, kun je dan eigenlijk verder bouwen in je community als superfans.
Ja, en hoeveel was het voor...
Ook $3, 0,007.
Ja. Ik vind dat wel een goede methode, omdat je niet... Je pakt soms een abonnement op een krant, maar je wilt ervoor niet alles lezen wat die krant publiceert. Je wilt soms ook iets, een andere opinie of zo lezen. Dus dan kun je misschien inderdaad wat cherrypicken van dit artikel betaal ik voor dan krijg je dan toegang en een token ervoor. Dus zo bouw je ook een beetje je mediaverhaal of custom media consumption op of zo.
Oh. Ja, inderdaad, inderdaad.
Ik denk ook zelfs als het gratis zou zijn, de artikels minten. Zie ik daar ook een... Allee, dan kun je inderdaad een track record opbouwen van... Allee, dat is eigenlijk de digitale versie van de oma die alle krantartikels van kleinzoon die het goed doet in de sport aan het verzamelen is. Op een wallet.
Inderdaad,
dat is eigenlijk dat ook.
Ja, ik denk,
dat is menselijk en dat gaan mensen altijd blijven willen doen, denk ik.
Ja, inderdaad. Er is zo'n Web3 nieuws outlet. Ik denk dat het is niet Decrypt, maar ook niet Coindesk. Maar
NFT Now?
NFT Now ook niet. Maar er is nog een ander waarbij je ook artikels kunt collecten. En dat is dan denk ik gratis. Dus dat je inderdaad, als je voor het artikel over FTX toen failliet ging of zo. En zij doen dan wel gratis, maar limited supply.
Dus je moet snel zijn.
Ja, dit was een dit artikel was een open edition, dus iedereen was geen cap op. Maar daar, en ja, dan kun je inderdaad zo wat, na een tijd zo'n soort van social graph bouwen op basis van de content die gemint is.
Mm-hmm. Oh.
Ja, zouden die mensen ook een kaart kunnen brengen met welke interesses dat ze hebben, volgens welke artikels dat ze lezen zo.
Ja, als je dat via die metadata of zo een beetje kunt tracken, of je daar als je daar segmentering op kunt toepassen, sowieso.
Ja. En anoniem, in feite.
Ja.
Alleen maar voordeel.
Alleen maar voordeel, dus ik zou zeggen.
Ja.
Alles on-chain.
Yes, on-chain summer.
Voilà. Nu bij ons laatste rubriekje, om het zo te zeggen. Het DJ'n kwartiertje. Gilles, ik laat u nu los.
Laat u gaan.
We zien u straks terug.
Oké. Ja, ik denk DJ'n kwartiertje. We hebben een paar dingen gezien deze afgelopen twee weken. Eentje dat ik wel interessant vond, was Kobe. Die een heel groot following heeft in de crypto-Twitter-wereld. Die eigenlijk... geen bot heeft gedaan, maar geïnteresseerd was om het IP van de CryptoPunks te kopen. En zeker na de perikelen zowel van waar we het vorige podcast ook over hebben gehad. Ik vond dat wel interessant om te zien van, ga zo één persoon die IP kunnen kopen? Yuga zei direct van, not for sale. Dus.
Hebben ze er ook geen half miljard voor betaald in de tijd?
Ik denk dat ze daar veel minder voor.
Nee, dat is niet bekend, juist.
Dat is niet bekend. Nee. En
ik had gehoord 100 miljoen of zo, maar ik ben niet zeker.
Ja.
Wat dat nog stevig is, zeker als ze dat alleen zou moeten kopen. Zonder verdienmodel eigenlijk. Hè.
Ja, ik denk dat wat Kobe wou doen, hij wou dat denk ik wel met een groep van... Hij wou dat niet alleen kopen, maar met een groep van mensen of zo. Maar hij wou het dan inderdaad ook gewoon kopen en loslaten. Want dat is een beetje de kritiek. Hè, dat CryptoPunks, dat is een community op zijn eigen. Je moet daar niet als Yuga zijnde waarde voor proberen creëren. Laat die punks maar op hun eigen waarde creëren. Laat die gewoon met rust. En executierisico is het grootste risico voor die punks. Dat Yuga zoals nu met die artiest, dat ze eigenlijk iets lanceren, de bal daarbij misslaan of zo. En dat dan die misser reflecteert op de punks en op de waarde ervan.
Mm-hmm.
Dat is wat Kobe dan wou.
Ja.
Die wou waarschijnlijk ook in dat bot dan alle CryptoPunks dat Yuga bezit ook overnemen, wat dat geval was van Lava Labs naar Yuga.
Daar ook in.
Inderdaad.
De V1's ook. Dat is inderdaad. Dus het was een interessant topic afgelopen week op crypto-Twitter. Minder interessant.
Het is wel nodig, hè, want punks zijn in prijs 3 jaar low.
Yes. Ja, inderdaad. Dus onder de 30 Ethereum zijn gezakt. Mooie retrace naar 3 jaar geleden.
Is het ook in dollar waarde dan laagste? Of?
Het is van $120,000 of zo. Of $100,000.
De Ethereum-prijs is gestegen, dus. Ja. Dus daar zit het nog goed.
Er zitten inderdaad wel een afnemende interesse in collectible NFT's. Misschien ook omdat de cryptoprijzen omhoog gaan, dat die mensen in dollarwaarde denken of zo. Maar de aandacht is even weg van de NFT's.
Dat is het in deze space ook. Als de aandacht wegshift en dat duurt lang, dan op een bepaald moment capituleren mensen. Mm-hmm. En dan gaat de prijs omlaag. Maar.
En het is toch wel vaak gebleken dat eens de val iets ingezet, dat het moeilijk is om die te stoppen, hè? Zoals met de apes of zo. Ja. Die hadden ook lang stand gehouden, maar dan op een bepaald moment zijn die beginnen zakken. En nu, ik weet niet, is het toch rond de 10 of zo, of misschien toch wat hoger. Maar
11, 12.
11, 12, dat is toch... Had je misschien 1/2 jaar geleden niet gezegd dat die daar op die levels terug zouden komen.
Het omgekeerde geldt ook natuurlijk. Hè. Dus ook als de trend naar boven ingezet is, kan het ook blijven gaan.
Soms. Ja, tuurlijk.
Het is een turbo space op dat vlak. Altijd open, het is altijd tradable. Aandacht shift supersnel, dus het is niet abnormaal, denk ik.
Nee, maar het is zeker geen financieel advies, maar wat wel zo erg is, vind ik een simpel goed regeltje is vaak, als je, wanneer moet je kopen of verkopen, is wanneer je moet eigenlijk verkopen wanneer iedereen, wanneer je niet wilt verkopen, omdat je zo euforisch bent en iedereen is er zo lovend over, dan zit je meestal vaak ongeveer aan de top. En dan moet je eigenlijk, en dat is moeilijk, want dat is tegen je instinct in. Je denkt, het gaat nog stijgen, op dat moment moet je eigenlijk verkopen.
Ja.
En omgekeerd moet je vaak kopen als wanneer iedereen wilt verkopen, of iedereen verkocht heeft, en je denkt, dat komt nooit meer terug.
Mm-hmm.
En je moet eigenlijk jezelf overtuigen om op die buy-button te duwen.
Ja.
Dan moet je eigenlijk kopen. Ja. Alleen als je lange termijn er is in de thesis gelooft. Hè.
Ja.
En ik denk dat we nu
als
wel...
als je het geld kunt missen.
Ja, als je het geld kunt missen. Want het is nogmaals niet financieel advies. Maar ik denk dat we nu wel in een soort van zo'n moment zitten met NFT's. En dan zeker met zo bepaalde collecties zoals die apes of zo. Nu is er zo... Ja, omdat het al zo lang geleden is dat die highs er waren. Ik denk zo, ja, gaat de auto terugkomen? En iedereen begint zo wat alles te second guessen.
Ik heb waarschijnlijk maar één spark nodig en de aandacht shift. En eigenlijk zeg je aandacht aan het traden.
Ja, en als je dus in Yuga gelooft en in apes en in NFT's als een asset, alleen dan, ja, dat, ik vind het wel interessant. Ik zou er nu nog niet per se in kopen of zo, maar het is wel zo terug zo'n moment, omdat iedereen is van... nu is iedereen precies zijn geloof in die NFT's kwijt.
Ik denk niet dat het per se het geloof is, maar eerder van... de meesten denken dat het nog meer gaat zakken.
Ja.
Ze geloven er wel in. Denk vooral in CryptoPunks dan. Dat is wel een consensus dat dat een waardevolle collectie is. Maar niemand denkt van, oké, de bottom is hier. Dus ik ga nu kopen of zo.
Dat ook ding met NFT's. Die zijn opgedeeld in... Je hebt er 10.000 in een collectie. Die prijzen zijn ook veel meer... afhankelijk van wat de laagste prijs is. Het is anders dan een liquide coin traden.
Mm-hmm.
Het is gelijk als de vraag opdroogt voor vastgoed ergens in een of ander dorpje in ik weet niet waar, dan het laagste huis gaat ook veel te goedkoop staan altijd dan.
Ja, het is vraag en aanbod.
Ja, het is vraag en aanbod. Maar het is op een andere manier vraag en aanbod dan een liquide markt.
Je bedoelt met de trades, dat ze allemaal uniek zijn of zo?
Nee, dat het... afzonderlijke assets zijn en niet dat het fungible is.
Ja.
Het is wel een beetje fungibler geworden, vind ik, door Blur en consorten.
Ja.
Waarbij je ook in Blur, dat is nu wel heel technisch of zo misschien, maar als je hebt verschillende trading views eigenlijk, en je hebt bepaalde, of misschien zelfs de standaard trading view is, waar de NFT, alleen de JPEG zelf, maar zo een super klein vierkantje is, waar je bijna niet kunt zien of er verschillende... En naar de threads, waar je gewoon eigenlijk kunt zeggen, ik koop er 10 of ik koop er 5 of ik verkoop. Allee.
Ja.
En dus die door Blur heeft in deze fase van de markt, speelt die esthetiek wel minder mee in die threads en zo. Ik denk wel, als je terug in een bull market komt, dat dan misschien wel terug meer gaat spelen en dan gaan mensen terug daar ook weer een identiteit linken. En, maar op dit moment is het wel zo semi-fungible geworden, vind ik.
Ja,
en wel nog een interessante is dat binnenkort komen, ik denk, de assets van Three Arrows Capital, dat fonds dat daar dan, was toch denk ik fonds, failliet was gegaan, na het Luna of FTX gebeuren, die hun assets komen gaan... geveild worden binnenkort.
Door Sotheby's, dacht ik.
Door Sotheby's. Ja. En een van die assets is zo die gouden fur, Bored Ape, met zo'n bandana en zo.
Ja, ja.
En dus dat gaat wel een goed moment zijn om te testen van hoeveel appetijt is er voor zo'n heel zeldzame, speciale Bored Ape. Is er nog een ding of niet?
Mm-hmm.
Alleen zeker eentje om op te volgen.
Inderdaad. Ja.
En de punks... Het punt zit nu in een 3-jaar low, maar dat is niet het enigste drama van dat bij Yuga.
Ook weer voor naar het begin te gaan van Degent kwartiertje met Kobe's en beweegreden om die Punks IP te kopen. Dus we hebben die collectie gehad van die artiest Nina, ik vergeet haar achternaam vaak.
Chanel
of zoiets. Ja.
Superpunk World.
Superpunk World. Die dan niet zo in goede aarde was gevallen. Maar daar was nog iets naar boven gekomen eigenlijk. Redelijk recent, waar Yuga eigenlijk in de terms and conditions van de verkoop van die NFT's beschrijft van er zijn manieren in marktplaatsen om royalties te omzeilen. Dus het is niet afdwingbaar vanuit een smart contract van de NFT zelf. Maar dan heeft Yuga beschreven van, oké, mensen die dat doen, je kunt dat dan zien op de blockchain, mensen die dat omzeilen, die gaan we chasen en daar gaan we de royalties wel bij. Dus ze beschrijven eigenlijk, het is strafbaar en we kunnen nu aanklagen als je dat doet. Wat dan heel anti-Web3 is.
Ja, inderdaad. Dus, ja, ze zeggen dat je eigenlijk de royalties altijd moet respecteren, ook al maakt niet uit waar je ze verkoopt of verhandelt. Ja. Je moet er eigenlijk...
Ik zeg nu heel anti-Web3, maar het is wel, er valt wel veel voor te
zeggen. Het is wel voor de principes van die royalties.
Ja, dat wel.
Het is ergens wat autoritair dat je zo iemand najaagt en het verplicht om royalties te betalen.
Ja.
In de echte wereld kun je dat niet doen. Met een stuk, met een kunstwerk.
Ja, wat ik er anti-Web3 aan vind, is niet per se het feit dat ze dat willen. En alleen dat ze zeggen, ja, royalty is belangrijk. Maar eerder de manier op, inderdaad, dat je dan zo met legal action dreigt. Terwijl je kunt denk ik ook gewoon omgekeerd doen. En ik dacht dat ze dat gingen doen. Dat je mensen kunt ook belonen voor het respecteren van die royalties. En je kunt... Ja. Dan kun je dat perfect in een smart contract gieten, dat als jij royalties respecteert, dat je bijvoorbeeld minder fee betaalt op de marketplace die ze nu hebben bij Magic Eden, of dat je meer van die diamantjes krijgt van Magic Eden, dus meer punten, of dat je, dat je een bepaalde token krijgt, waardoor je misschien naar een extra stage kunt gaan op ApeFest. Of dat je... Er zijn zoveel leukere, creatievere, meer community-driven manieren om die royalties te laten respecteren dan het afdwingen. Ook omdat een royalty zou die eigenlijk, als je... Een royalty, dat is eigenlijk als je fan bent van een merk of van een artiest of zo. Ja, als ik een kunstwerk koop van Lambi bijvoorbeeld, ja, dan... En ik koop dat van iemand anders, maar dat is Lambi heeft
gemaakt. Ik koop het maar van mij.
Ja, dan weet ik natuurlijk, omdat ik fan ben van Lambi, dat hij daar ook een deel van krijgt. Hè. Dat is maar eerlijk eigenlijk. Ja. Want dat is wel een goed systeem, die royalties. Terwijl traders, hè, die willen dat veel minder. Dus als je eigenlijk de community beloont, denk ik dat dat... Allee, dat zou ik zo doen. Maar
dat je het zo uitlegt, is eigenlijk... De vraag die ik me nu net stel is, zijn de royalties in dit geval voor Yuga of voor die kunstenares? Want dan zie ik...
Er zal wel een split zijn, denk ik. Hè.
Ja.
Dat weet ik niet, maar... Ja, want anders zou het logisch zijn dat Yuga dat traject ook opgaat van we gaan belonen, want dat hebben ze al ooit gezegd, van dat ze daarachter staan. Maar als dat van die artiesten gewoon komt, van ja, ik moet die royalties hebben, no matter what, dan zie ik dat wel, hoe dat zo tot stand is gekomen. Gewoon iets dat binnenspringt.
Het is denk ik niet van de artiest, want de artiest gaat ook niet een heel legal team hebben... Dat zijn 500 NFT's, die gaat zich daar niet mee bezighouden.
Die verkoopt al, dus eigenlijk is die al content, zo gezegd.
Ja, inderdaad. Het gaat denk ik wel echt over Yuga.
Mm-hmm.
En Yuga die had ook al bij... sinds dat ze daar dat geld hebben opgehaald, ik denk bij The Other Side of... denk ik dat ze ook al zo... Dat die TNC's, Terms and Conditions, ook al veel uitgebreider waren. Dat er duidelijk een juridisch team op zat. Ik ben er wel vrij zeker van dat Yuga driven is. En ik denk dat die royalties ook al misschien perfect gewoon gesplit kunnen worden. Via smart contract is dat niet zo heel moeilijk. Hè.
Ja. INS.
INS, ja.
Allee dan.
Jee, nog één keer.
Een DJ een uurtje van maken.
Het topprotocol om de blockchain te organiseren. Ja, dus INS, we hebben het al veel over gehad. Namen geven van adressen op de blockchain. Die hebben nu ook aangekondigd dat ze, wat ik ook een logische stap vind, een eigen netwerk gaan lanceren op Ethereum. Dus een soort layer 2, zoals dat gaat tegenwoordig. En dat heeft zijn voordelen natuurlijk, omdat... Nu, als je INS-namen managed, hangen er redelijk hoge kosten aan. In die zin dat je elk jaar je namen moet hernieuwen. Maar ook, en dat is de echte toepassing van INS, als je je data daarin wilt wegschrijven op de blockchain, dus een profielfoto aan een INS koppelen, een website erin steken, bitcoin-adres of eender welke blockchain. Noem maar op, je kunt er veel mee. Dat was altijd eigenlijk een on-chain transactie op Ethereum dat redelijk wat geld kostte. Dus als je een ENS-portfolio juist wou, of een ENS-naam juist wou opzetten, zet je makkelijk $10 daar, $15 daar, afhankelijk van de gas prices op dat moment. Dus dat loopt voor veel mensen wel serieus op altijd, om eigenlijk gewoon een identiteit juist te zetten, een profiel eigenlijk juist te zetten, Web3 profiel. Dus het is een logische stap om nu een eigen netwerk te hebben waar die gas fees niet hoog zijn, dus dat eigenlijk gewoon verwaarloosbare kosten zijn. Dus de gas fee, je hebt de prijs om het te vernieuwen elk jaar, die blijft wel op in dollarwaarde, maar de gas fee daarvoor is dan $0 nu.
Ja, inderdaad, want het is inderdaad wel een vrij smart contract heavy applicatie.
Ja.
De contracts zijn ook geschreven, denk ik, in de tijd dat, en nu zijn er veel optimalisaties en zo, dus als je nu op mainnet actief bent, zijn tegenwoordig de gas fees wel, kunnen ze die ook wel beperken, maar bij ENS was dat nog niet, dus inderdaad.
Ja.
Je kunt ook zo een afbeelding of zo linken aan je ENS. Al die dingen zijn heel tof, maar als je telkens veel geld voor moet betalen, dan denk je wel snel dat maar.
Ja, je merkt dat ook heel veel, dat zelfs de diepste degens dat ook niet altijd doen. Dus als je een POAP bijvoorbeeld hebt, en je klikt door op die POAP, zie je altijd een soort aanwezigheidslijst op de blockchain staan. Heel veel van die adressen zijn gewoon geen ENS'en, nog niet. En er zijn er maar heel weinig die ook effectief hun profielfoto in hun ENS steken. Dat zijn de dingen dat wel cool zijn, denk ik. En ook voor subdomeinen te managen. Dus dat je alles kunt opsplitsen in verschillende adressen.
En zijn die subdomeinen ook te vernieuwen elk jaar? Of is dat sowieso onderdeel van de hoofd?
Dat is onderdeel van het hoofdding. Maar daar heb je ook wel controle als je de hoofddomein bezit, om daar verschillende dingen in op te zetten. Dus je kunt effectief, als je een hoofddomein hebt als project, kun je subdomeinen gratis weggeven aan bepaalde tokenholders bijvoorbeeld. Of je kunt die verkopen, of je zit wel in controle om coole dingen te doen.
Ja, want stel dat je die dan verkoopt en je hebt er eentje gekocht, maar de hoofddomeinnaam verlinkt niet. Zeg jij dan die kwijt als koper? Of
nee, iedereen kan.
Heb je die dan altijd?
Ja, en iedereen kan. Nee, als je hem echt laat vervallen, zeg je die ook kwijt. Maar iedereen kan iemand anders zijn ENS verlengen.
Ja, dus dan moet je eigenlijk voor iemand anders.
Ja,
hopelijk is het geen met vier karakters, maar met drie karakters.
Ja, ja, dan is het een paar honderd dollar per jaar. Dus.
Ja.
Ja. Maar dus iedereen kan iedereen zijn ENS verlengen. Dat is ook nog een coole feature dat niet echt geweten is.
Ja, oké. Top.
Alright.
Voilà. Ik weet niet of er nog uitsmijters zijn.
ENS is de best.
Voilà. Met deze uitsmijter tot iets stoppen we dan de aflevering. Ik zou zeggen aan de luisteraars, bedankt om te luisteren. Bedankt om het tot hier vol te houden. Het was een lange aflevering, maar ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Lambi, Gilles, bedankt voor je tijd. En tot de volgende.
Tot de volgende.
Ciao, ciao.